to the pushbacks. So now you have refugees that beat and sexually abuse and steal from the other refugees that are trying to come into Greece, and they are given papers in return for their job to be free and to be free to move around in Greece. They get the stolen telephones that are stolen from the refugees as their own telephones, and they are paid really well. So how dystopian do you want it, the reality, to be? So refugees that are desperate in Greece because they will not get asylum and will not get residence papers, they do get asylum and residence papers and a salary and telephones by doing the horrible job that once they were victims of themselves. You know, it's like the Jews in Auschwitz who had to help and work to bring other Jews to the gas chambers.
Yeah, yes. that's a pretty bold thing. But yes, something else in between. Someone came into the studio, Jo, who has a question for Annie, and he's afraid she's leaving. So maybe we can do that in between quickly.
Yes.
Yeah, talking about leaving, I have heard that there is a big, huge, enormous, widespread Hungarian diaspora in places like Amsterdam and Brussels and Tanzania. But Anne, I'm sure you know better. When do you think they will return?
Well, I do hope so. That was one of the first things that came to my mind. I mean, I'm a very emotional person in many ways. It's not very often that I cry, but I kind of like shed a tear when there is this hymn that people were singing for their loved ones who were leaving the country, because during the past 16 years, more than 1.5 million people have left the country, and about 80% of my personal friends have left as well. And a lot of them live like in the UK, in Holland, in Australia, all over the place. And I could never just have like, you know, a birthday party with all my friends, because they're, as you said, in the diaspora, all over the place. And that was my first thought. It's like, oh my God, I can have my friends back. Oh my God, they can come back and we will have jobs and we will be hopefully able to make a living, because that was one of the main reasons why people left. In Hungary, you have to have 2, sometimes even 3 jobs. Practically, you have to work like 18 hours per day in order to make a living, because a normal job would not pay you enough, and they're expecting you to like work in a normal job, like not 9 to 5, but from 8 to 7. And then if you work from 8 to 7, then when do you have time to make money? Because from the amount of money you make at your workplace, you can barely even pay for your rent. So anyways, if there will be normal wages, hopefully, and there will be jobs in the country, and we will not have this authoritarian regime who is like cynical and who was not caring about its own people and who was not thinking about its children and was just living for its own sake and build up a system where one is either with them or against them, and if you were not with them, then you were expected to leave the country. So we don't have that cynical regime anymore. And that means that my friends can come back, hopefully. And I'm sure a lot of people would be willing to come back, because I know that there were like parties celebrating the win of Peter Moya.
Yeah.
And
but tell me, strategic question. Because
yes,
I understand that it's usually the more intelligent people that leave an autocratic country. So you have a brain drain, so the Hungarian civilization has suffered a loss of intelligence, you know?
Just like in Greece.
This is like what Trump was doing in 2 days,
that,
he
know?
Has done in the last it's 60 years, right? Destroy a civilization. So the question is now,
If not just that, but also like the education system was kind of like this.
That's the situation. But now, how can we make the difference? How can we change this? The question is, how can we bring the diaspora back to Hungary? Maybe not physically, but somehow in a way that will restore the intelligence of the whole nation. Do you know what I mean?
Well,
May I jump in here?
Ingeborg Beugel, she's a famous journalist from Hydra in Greece. Introduce yourself, please. Annie, she's a famous journalist from Hungary. Introduce yourself.
Yes, yes, but I want to jump in. It's a question for Annie on your question, darling.
Okay.
Annie, the same goes for Greece. And I have a suggestion for the question of Jo. My question on top of his is, one of the reasons that people don't get paid and also have three or four jobs in Greece is that Greece is giving so much money for military equipment. Is the same happening in Hungary, like the border surveillance? And if you spend less money on that, you can spend more money on teachers, doctors, etc.
Toilet paper.
That's a good idea, I think.
Let's eliminate the borders with toilet paper. That would be a nice creative intervention.
Let her give her answer. Annie, please answer.
I also have a question.
No, you already have a question, but she has two words of her answer. Let her answer.
Okay, you.
No. Go ahead. Have a question. Because thank you. It's very hard to figure out what's going on because, you know, Greece is part of NATO as well. You guys are part of NATO as well. And it's one thing that we are spending money, not necessarily just on border protection, but we are required to spend, I think, 3% of the GDP on NATO and on buying various weapons and artillery from NATO. And I think it was Mr. Donald Trump who has brought in this new law that by the end of 2030 or something like that, it should be like 5% of the country's GDP per year that should be spent on arms, which is bullshit. Why would you be bringing
let's not do that.
Increased costs on weapons if you didn't want war. If you want peace, then you don't buy weapons, I think. But then again, it's just my view. In America, a lot of people have different views because they think that you buy weapons in order to protect yourself. But then again, Hungary is a tiny little country of 9 million people. Come on. It's like 930,000 square meters or square kilometers. It's like, it takes about 6 minutes to fly over it. Then why in the world would we be buying weapons? And what is the Hungarian military worth? Because, you know, if you have a country that you can fly over in 6 minutes.
Okay.
Yeah, but and do you think it is realistic to hope that your new prime minister will stop spending so much money on NATO requests and border surveillance? I mean, will he be able to do that so there's more money for normal wages?
Yeah, that's a good question. The
weaponry and the border protection that's emitted the majority of the funds from this country. I think it was the private businesses of Mr. Orban and his companies and his son's companies. And the money was just stolen. There would be money in this country if it were not stolen by Orban and his people. So it's not the cost of weapons and tanks and so on, but
corruption.
Simple tasks that we're talking about.
Yeah. So thank you very much for all this information. Now I think it's really time for action. So listen.
No.
I have last question. I want to know how much toilet paper do we need to cover all the borders, all the fences in Hungary from two sides.
We call it Operation Popla, you know. Koning, Keizer, Admiraal, Poepen doen ze allemaal. So the refugees will attack from Greece, and the European Hungarian diaspora will attack from inside, and we cover the fences with toilet paper in many colors. How much kilos of toilet paper do we need? Can you calculate this, Annie, please?
Oh, come on.
Sorry to say, just simple toilet paper would not do.
It's a waste.
Because there is like electricity in the fences, so
yep,
they would burn. Yes.
Well, thank you for that.
We can find a way, no problem.
Clearly. Okay. Toilet paper won't do it, guys.
Clue has left.
Oh,
Clue has left. So Ingeborg has something to say still, I think, and I'm going to see if Krul can come back because he's gone.
I also have poetry.
Okay, some poetry.
It's in Dutch.
Okay, well.
Or in Arab. Somebody can read Arab?
No. I can't. Sorry.
Okay, I will read it in Dutch. It's by Mahmoud Darwish. You know, he's a Palestine famous iconic dead poet. And I just opened the page. You see, this is the... we don't have camera. This is radio.
Shall we consider? I would think talk into the microphone. That would be a good idea.
Ja, nou, dan moet ik hem vasthouden. Dat is beter, want anders zit het voor me ook. Ik schreef 20 versregels over de liefde. En ik kreeg de indruk dat dit beleg 20 meter terugweek. Dat is geen broodbeleg. Tot een pseudo-orientalist. Laat het zijn wat je denkt. Laten we even aannemen dat ik dom ben. Dom, dom. Ik speel geen golf. Ik snap niets van technologie. En ik kan geen vliegtuig besturen. Heb je daarom mijn leven genomen om er jouw leven van te maken? Als jij niet jij was en ik was niet ik, dan zouden we twee vrienden zijn die elkaar hun domheid zouden toegeven. Maar zelfs de domme niet. Maar heeft zelfs de domme niet, net als de Jood in de Koopman van Venetië, een hart, brood en ogen om mee te wenen?
Ik kan het helemaal niet mooi, maar ik kan het totaal niet volgen. Maar dat, ik weet niet.
We zijn allemaal gelijk, lul. Waar is Krul? Is hij zijn haar aan
het zetten?
Hij was niet naar de kapper geweest.
Dat random gelul van jou altijd. Je vraagt iets, ik wil een antwoord geven.
Ja, hij was naar de kapper.
Hey, maar,
ja, nee, we moeten zoveel mogelijk door elkaar praten.
Hey,
ja, dat klopt. Hij moest even zijn telefoon opladen, want hij zat maar naar ons te kijken. Ondertussen liep die telefoon leeg. Hij is nu te laden. Hij komt zo terug. Hoop ik.
Anne, I don't know if you're leaving, but if you're leaving, thank you. And I wish you so much strength and good luck. And,
thank you very much.
Nobody is leaving nowhere.
No,
I want to say hello and bye-bye and see ya and Ida Bok and all my Hungarian words.
Okay, we'll talk some more later, guys.
Yeah.
Thank you. Nice to see you.
Where can we hear you? Bye-bye. Where can we read you in Hungarian?
Well, you can't at the moment because pretty much I work for English language publications, but I hope soon enough I will be able to have a job in Hungary too.
Can we repost your latest favorite publication in English on our website?
Yeah, I think so.
How many forints?
I don't know.
we support the independent media in Hungary with toilet papers. Yes.
That's a very good idea. Thank you very much, guys. Looking forward to having that.
Thank you.
Bye. Take care. Bye-bye.
Bye-bye.
Hey, guys, is de Krul terug?
Nee, hij is nog niet terug.
Oké, mag ik dan nog een laatste dingetje zeggen?
Ja, zeker. Graag. Kom in.
Oké, nou, het andere wat echt heel erg verschrikkelijk was in vorige week... is dat gebeurd, een soort mini-kristalnacht in Athene. Micro, echt heel klein, maar toch. Jullie weten, dat heb ik al zo vaak hier verteld... dat het centrum van Athene... en sommige Griekse eilanden overgenomen worden door Israëli... die met honderdduizenden tegelijk Grieks onroerend goed opkopen... en ook onroerend goed op Cyprus, omdat ze een tweede veilige uitwijkland nodig hebben. En een minister in Israël heeft de Israëli opgeroepen om massaal Cyprus en Griekenland op te kopen. En in Athene hebben we daar enorme problemen mee. En vorige week is het volgende gebeurd in Syrië, dat inmiddels Little Tel Aviv wordt genoemd. Daar was een kleine galerij, een gallery voor nieuwe, jonge kunstenaars en ook kunst van vluchtelingen. En in de vitrine hing een poster waarop stond: "This is a not genocide friendly gallery." En de eigenares van die galerij, die ik goed ken, die werd de hele tijd lastiggevallen als er dan Israëlische toeristen, die kennelijk allemaal zionistisch waren, daar voorbij liepen. Want dan kwamen ze binnen, scheurden dat blad van het raam van de vitrine, schreeuwden beledigingen naar de eigenaresse. Ze heeft ook klappen gekregen. En vorige week, of 3 dagen geleden, hebben nog onbekende mensen daar brandbommen naar binnen gegooid. En is die gallery, die kunstgallery, afgebrand. En iedereen weet dat het Zionisten waren. En in de Griekse onafhankelijke pers viel overal te lezen: als dit was gedaan door anarchisten uit Exarchia, de anarchisten studentenbuurt van Griekenland, die niet zo ver weg is van Syrië, Little Tel Aviv inmiddels, dan zou het hele leger en de hele politiemacht achter die bomgooiers aangaan. Maar omdat het dit keer Zionisten betrof, nobody lifts a finger, doet de politie er helemaal niets aan. En ligt ook de verzekering van deze vrouw die de brandschade moet vergoeden dwars. Dit is de eerste keer dat zoiets extreems is gebeurd. Maar het geeft wel aan hoe de sfeer is in het centrum van Athene.
Godverdamme. Bah.
Ja.
Een kut verhaal, zeg. Ja. Ja.
Oké, dat was het wat Griekenland betreft, lieverd.
Dankjewel. Dankjewel. Hopelijk tot volgende week. Vast. Ja. Oké, dankjewel Ingeborg. Nou, misschien moeten we dan maar een beetje agenda gaan doen.
Een beetje agenda.
In de hoop afwachting van de terugkeer van Trump. Van Trump, voor mij.
Krul!
Ja, zie je. Ook met een R en een U. Ja, we missen Trump toch, hè? Dat is wel de ultieme entertainment. Elke dag ben je weer geboeid door die man.
Ja, het is echt ongelooflijk.
Verschrikkelijk.
Ja. Ja. Hey, I'm gonna love and leave you. Bye, guys.
Okay, bye. Zwaai.
Morgen.
Doeg. Wat een poeserieusje, mensen, André. Actualiteit, activisme, kunst, agenda.
Ja, agenda. Het is heel veel Soto-festival in de agenda.
Ja, dat begint morgen, is het? Of vandaag?
Morgen begint het.
Oké, ja.
In de roze tanker, de tanker in Noord. Komt er onder andere, even kijken wat er ook al hier stond. Daar komt Serena Music Part 2. Part 1 slaan we even over. En Loon Ario en Notorische Roerstürm. En MXCHXXL.
Weet je iets van wat dat dan is? Het is waarschijnlijk iets met geluid, denk ik.
Ja, het is muziek, allemaal misschien ook zelfs. Geluid. Het is allemaal geïmproviseerd. Het is gedeeltelijk wel behoorlijk noisy, denk ik. Want Notorische Roerstörung. Dat
klinkt wel heel goed.
Dat hint wel op enige verstoring.
Ja.
Dus ga dat zien. En vrijdag dan is Soto Festival op het Groene Veld in het machinegebouw. En daar is een heel vol programma met bekende namen zoals Martin K. Petersen, waar we het vorige week over hadden. Die had de poster gemaakt voor het festival. Cryptogen Rundfunk, Gary Jaeger, bekend van
You Tell Me.
Hoe heet ze nou?
Goed, in ieder geval. Ja, dus die Gary Jaeger. Je kent hem wel.
Ja.
Hier zit ook eentje met letters die niet bestaan. Of in een ander land, in Polen of zo. Een L met een schuine streep erdoorheen. Gal, gal. Gat of gat, gat.
Wat? Waar zie je dat?
Onder Gerry Jäger. En dan ook nog Combi Magnetron en Hessel du Mark.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hallo.
Nou, ja,
we zijn wel bezig eigenlijk.
Bezig met een radio.
Staat iemand in de deur die wil iets van ons weten?
Vragen.
Het gaat over rinactiviteit in de buurt. Er is een repaircafé geopend, 1 week geleden.
Ja.
En ik heb een affiche voor het vervolg. Misschien mag dat hangen hier voor de raam. Het is in de derde Schinkelstraat. In het gebouw van de Regenboog.
Ah, oké.
Wij zijn elke de eerste en derde maandag van de maand, smiddags, hebben we daar een repaircafé.
Okay.
Voor huishoudelijke apparatuur, mm-hmm. voor houten speelgoed.
Cassettedeks?
Cassettedeks zeker ook.
Dat hebben we wel een soortje van.
En mensen die je repareert samen met een technicus. Mm-hmm.
Je moet het zo doen. Ook krullen terug.
Ja. Zodat er, zodat het niet het milieu ingaat.
Ja. Kunnen jullie ook zenders repareren?
En zodat, en zodat er wat bonding komt tussen de buurt.
Dat is mooi, dat is mooi.
Niet
derde Schinkelstraat, niet elke eerste en derde maandag van de maand. En nu vlug door, we moeten heel veel doen.
Ja, oh, daar
krul is terug.
Oh.
Laten we even krul doen, dan gaan we daarna verder met de agenda.
Oh, krul. Hallo, krul is terug.
Ja, krul, wat fijn dat je er bent. Ja, harder muziek, je muziek, en moet je tune even aanzetten. Oh god, alles gebeurt tegelijk. Waar is hij? Waar is je tune?
Volgens mij moet je gewoon beginnen, joh.
Ja, je moet gewoon beginnen. Want ik kan je tune even niet vinden.
Oké, ja, dit is een verhaal dat heet Outsiders. Dat heb ik een paar dagen geleden geschreven. Het ging over de tijd dat ik studeerde aan het laboratoriumonderwijs in Rotterdam. Ik loop via de hoge uitgesleten trappen naar de kantine van de laboratorium. School van het Frans Hof Instituut aan de Berg Singel in Rotterdam. Zij zit vaak op die trap. Ik eet een jodenkoek die ik af en toe in mijn koffie doop. Vaak ga ik bij wat alternatieve lui zitten die aan het kaarten zijn. Ze studeren zelden en halen toch goede cijfers. Je hebt van die mensen. Ik zit graag bij hem omdat ze er links uitzien. Zwarte kleding, hanenkammen en godkapsels. Maar ik praat eigenlijk niet met ze. Ik probeer bij de groep te horen, maar het lukt niet. De hematologieles. De les hematologie begint. Ik neem plaats bij een microscoop en kijk om me heen. Werkbanken met buizenrekjes vol bloedmonsters, koelkasten voor opslag en kasten vol Erlenmeyers, pipetten, maatcilinders en bekerglazen. Aan de muren hangen posters met bloedcellen. Ik kijk door mijn lichtmicroscoop. Bij een duizendvoudige vergroting bestudeer ik de rode, witte bloedlichamen, trombocyten, lymfocyten en beoordeel ik eventuele afwijkingen. In mijn gedachten teken ik lippen en oogjes op een bloedcel. Ik geef haar een gitzwart haar met een hoofddoekje en een spitse neus, met daarnaast brutale bruine ogen. Ik noem de bloedcel Noora. Noora is een Turks meisje uit mijn klas. Ze helpt me vaak tegen de klippen op met mijn huiswerk. Ik moet vaak naar het vlassige donkere haar op haar bovenlip kijken, maar ik durf er nooit iets van te zeggen. In de klas wordt ze vaak verstinkturk uitgemaakt, totdat ik het op een dag zat ben. Ik grijp zo'n pestende laboratoriumrat bij zijn dasje en draai zijn oor om. Hij schreeuwt het uit, zijn oor scheurt en het bloed druppelt op de grond. Het is muisstil in de klas. Ik weet niet of het goed is wat ik doe, maar sindsdien laten ze haar met rust. Ik ga graag om met buitenbeentjes, zoals Jos Zeepier, een lange wormvormige slungel. Hij is zo lang door een groeistoornis. Ik fiets met hem naar school en terug naar huis. We hebben goede gesprekken over sportvissen en natuur. En Jaapie Diklip, een uitzonderlijk slimme gast met een misvormd gezicht door zijn hazenlip. Hij helpt me vaak wanneer ik vastloop in moeilijke chemische formules, terwijl hij steeds met een zakdoekje de kweldraden uit zijn mond moet wegvegen. En Noora is ook zo'n buitenbeentje met haar stoere blik van onder haar hoofddoekje. Ze geeft me oprechte aandacht. De outsiders. Ze zijn leuker. I like the crazy ones. Ik droom weg bij de bloedcel Noora en de vele ronde grillige vormen en paarsblauwe krullen die ze aanneemt, kleuren die ze aanneemt, waardoor haar ogen en lippen vervormen als in een lachspiegel. Voor ik het weet is de les afgelopen. professor Flippo. We hebben een koolstofchemie van professor Flippo. Een dunne, oudere man met sprietig zwart haar, zoals Ernie van Sesamstraat. En een rond jaren 60 brilletje. Met zenuwachtige trekken krijt hij moleculen en tetraeders op het schoolbord. Terwijl hij met zijn hoge stem van de hak op de tak springt. Het is iemand die te veel weet om les te geven. Hij praat stotterend en onsamenhangend als we het lokaal verlaten. En dan is het voor iedereen nog steeds onduidelijk waar de les over ging. De tentamens bevatten bovendien altijd andere stof dat wat in de les is behandeld. Je moet dus heel goed zijn in scheikunde om een voldoende te halen. Ik hou eigenlijk niet van scheikunde, zeg ik een keer tegen hem. Misschien zit je dan op de verkeerde school, zegt hij. Op de gang stoot Nora me aan. Hier, een boek over koolstofchemie. Moet je eens lezen, Ronald. Het is supergoed uitgelegd, zegt ze, terwijl ze het in mijn handen drukt. Dan hou je vast een voldoende bij, professor Flippo. Je kunt het bij me thuis terugbrengen als je het uit hebt. Dan zie je ook eens hoe ik woon. Ja, nou moet ik wel, lach ik haar toe. Het oude noorden. Een week later fiets ik naar Nora om het geleende boek terug te brengen. Ze woont in de Benthuizerstraat in het oude noorden, Rotterdam. Een achterstandswijk met vooroorlogse portiekwoningen, smalle straten met weinig groen en veel leegstand, waardoor er ook veel kraakpanden zijn. Ik bel driehoog aan bij Yilmaz en de deur gaat open via de intercom. Bedank ik haar voor het boek. Ik leg het boek op de trap. Nora, bedankt voor het lenen. Niets te danken, zegt ze lachend terug. Wanneer ik haar later op school zie, zegt ze, je had best wel boven kunnen komen hoor. Ik durf niet, denk ik bij mezelf. Het is niet het huis, maar heel de andere cultuur met uithuwelijken. Ze mag niet eens met Nederlandse jongens omgaan, heeft ze me eens verteld. Of zijn dit drogredenen van mij? Want ik ben toch ook een halve Turk. En dan bedenk ik me dat ze het boek heeft uitgeleend om een manier om het te kunnen zien. Als een manier om het te kunnen zien. Na 4 jaar stop ik onafgemaakt met klinische chemie aan het Van 't Hof Instituut. Het is niet mijn wereld en ik zie achteraf dat ik er volledig nutteloos heb rondgelopen. Ondertussen ga ik ook veel meer om met mensen uit de alternatieve scene. De Fabriek. Jurre, een vriend van mij van de politieke partij PSP, nodigde me uit voor een bezoek aan kraakpand De Fabriek, waar hij woont aan de Matenessedijk bij Delfshaven. Ik kan het niet vinden en vraag het aan de stratenmakers. Oh, bij die junks, dat is daarachter. Het weerhoudt me niet om door te zoeken. De bel bestaat uit 2 koperen draadjes die ik tegen elkaar houd. Dan komt Jurre naar beneden. Een lange slungel in het zwart met een haakneus. Hij heeft wel iets. Als oorbel draagt hij een loodje van een gasmeter. Dat loodje moet gebroken worden om een gasmeter te kunnen kantelen en gratis gas te kunnen krijgen. Ik zit met Jurre in de woonkamer van De Fabriek. Ed is er ook, net als Wille, een beroepswerkeloze. Ed zit onder het stof en kijkt wat nors. Ze slapen elke dag uit en worden langzaam wakker met koffie en sigaret en gepraat over apartheid, kraken en kunst. Wille vertelt dat hij jachthutten omzaagt om de jacht te verstoren. Hij is nog nooit gepakt. Hij had een nerts als huisdier, maar die is overleden nadat hij een snoer heeft doorgebeten. Ach, zegt hij, ik ben ergens blij dat hij dood is. Dat beest sleepte de dode kuikens die ik hem gaf het hele huis door. De geborgenheid van deze huiskamer doet me goed. Ik heb immers nooit echt familie gehad. Maar wat is het eigenlijk? Een vuil hok met wat mensen. Ed gaat even schijten en een harspijpje roken op het toilet. Ze hebben een ventilator in de wc geplaatst tegen de harsscheidstank. Dan hoor ik de ventilator. Zoom. Met grote betraande ogen komt hij uit het toilet. Ik ben kunstenaar, zegt Ed dan tegen me. Terwijl hij een houtskooltekening van een vrouwelijk model aan de muur aanwijst. Kijk haar hand, kijk ernaar. Het is eigenlijk geen hand, het zijn maar een paar lijnen. Maar het heeft de volheid van een land. McDonald's. Jurre vertelt me over een actie tegen de McDonald's. Heb je zin om mee te gaan? We gaan folders uitdelen over Ronald McDonald en het tropisch regenwoud en bieden de mensen veganistische hapjes aan als alternatief voor de Big Mac. Ja, ik ga mee. We staan met een groepje McDonald's bij McDonald's aan de Lijnbaan in Rotterdam, een groepje krakers. Een enkeling staat open voor een evangelisch gesprek over hoe fout McDonald's wel niet is. Maar niemand wil tegen een kleine donatie een veganistisch hapje van ons. Ik moet ook eerlijk zeggen, ze zien er niet lekker uit. Een hamburger van Mac is niet politiek correct, maar wel lekkerder. Dan rent er opeens een groepje stille van de smeristers soms door. Ze zetten ons op de foto en rennen weer weg. We herkennen ze aan hun korte, boze koppen en spijkerbroeken met gymschoenen. Het is een bliksembezoek, goed voor de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Zo voelen we ons toch nog een beetje belangrijk. De grot. Ik raak een huisje voor mezelf in Bospolder Tussendijken. De eerste keer word ik betrapt. Doe het de volgende keer als wij het niet zien, zegt een van de agenten. Een tweede keer kraken we het huis opnieuw, nu 's nachts. We blijven 24 uur binnen. We eten uit een doos met gratis gebak van de vorige dag van Bakker op de Hoek. En drinken grosbier. Ik ben er met de eenogige spijker. Die haai is op de speed en maar blijven lullen. En Marie het buurmeisje van de overkant. Ze zit weer eens onder de vlooien. Ik zou graag een keer met Marie samen slapen. We bellen de kip om leegstand te laten constateren. Met een bedtafel en stoel. Het kraaksteentje. Met het kraaksetje tonen we aan dat het huis opnieuw bewoond is. Dat je hier wilt wonen, zegt een agent een beetje gemeen. Hij heeft gelijk. Het huis is een grote teringzooi, maar ik vind alles mooi. De Jut keurt de kraak goed en verdwijnt weer in de politieauto. Ik ben nu kraker. Hondsberoerd. Als ik later bloed laat prikken omdat ik me hondsberoerd voel, zie ik Nora weer. Ze is bloedprikker geworden op de poli. Hey Ronald, dat is lang geleden. Wat is er met je aan de hand? Ik voel me ziek, zeg ik. Je leeft ook zo ongezond, zegt ze. Meewarig. Ze heeft gelijk. Maar ik heb de tijd van mijn leven, alsof ik uit de grot van Plato ben gestapt. Terwijl ik wegga, roept ze, en bedankt dat je voor me opkwam toen ik gepest werd daar. Ik kijk haar even aan, we mogen elkaar. Het is de laatste keer dat ik haar zie. En dat is het verhaal.
Nou, het was prachtig en veel ook.
Enorm.
Dus in korte tijd heb je dit allemaal geschreven.
Ja, ik heb nog een ander gedicht geschreven.
Ik ben
een dag bezig ongeveer met zo'n verhaal. Dan schrijf ik dit weer eens erbij, dan dat weer erbij. Dus,
Jo wil ook een vraag stellen tussendoor, zegt hij.
Ja, oké. Okay.
En ook de tijd. We zijn eigenlijk zitten alweer in het volgende programma. We zijn heel strikt over. Okay. Maar Jo, kom erin met je vraag.
Nou, heel kort dan. Ik hoorde je vertellen dat jouw beest, je had iets doorgeknaagd. En ik verstond dat hij de snor had doorgeknaagd. Maar misschien bedoel je snoer.
Ja, snoer. Ja.
En wat gebeurde er toen?
Toen werd hij geëlektrocuteerd.
Jezus. Heb je daar ook een beeld bij?
Ja, nou ja, Willem, dat was een jongen die eigenlijk... Ja, je hebt die film, ik ben de naam nu kwijt. Maar hij leefde eigenlijk als helemaal geïsoleerd van iedereen. Hij was super slim. En hij was ook echt op een bepaalde manier best wel een beetje eng. Kon heel gestoord uit de hoek komen. En dat was dus die vriend die ik had, die dus... jachten te omzaagde. En die Fred had thuis. En ik kwam wel eens bij hem thuis. En het stonk enorm. En ik weet wel ook, wat dat schiet me nu te binnen, dat ik een keer op straat liep. En ik liep toen over straat. En toen zei hij, ik ben een weerwolf. En toen zette hij zijn tanden in mijn leren jas. En toen liet hij niet los. En dat deed hij dan een beetje voor de grap. Maar het was ook wel eng of zo. Of dat ik een keer bij hem was, dat hij ineens een mes trok en dat vlakbij me hield zo, op zo'n manier van, is dat een grapje of ben je nou werkelijk aan het intimideren? Maar ik was zo lief in die tijd, dat ik eigenlijk alles als een grapje vond.
Hij was niet aan het elektrocuteren vond. Toevallig ook.
Wat zeg je?
Hij was niet toevallig ook aan het elektrocuteren.
Nee, ik denk niet Fred. Dat hij dat bewust heeft gedaan, maar hij fantaseerde ook heel veel hoor.
Dat is besmettelijk,
dus, maar dat was echt in Rotterdam, in Bospolder Tussendijken, liepen echt wel freaks rond. Want toen ik in Amsterdam kwam, was dat echt veel minder. Maar in Rotterdam waren veel meer mensen die echt aan lage wal, aan de speed. Maar er was wel meer sociale binding.
En ratjes.
Dat was veel meer dan in Rotterdam.
En ratjes maar, op de schouder.
Liepen echt wel, hele maffe mensen rond. En hij was één zo'n jongen waar ik wel lol mee heb gehad. Maar die dus echt buiten de maatschappij leefde.
Sorry. Ja.
Ja.
Dus dan, ik kijk naar de klok en we moeten eigenlijk nog een klein stukje agenda doen. En dan moet ik ongelooflijk snel met het volgende programma beginnen voordat het allemaal niet meer lukt. Hé, hey, Krul, dankjewel. Ik hoop je volgende week ook weer te horen in deze show. Want het is fenomenaal. Wanneer is nou je boekuitgave of is dat besloten?
Over 3 weken.
Okay. Ah, spannend. Okay.
Ja.
Succes.
Ja. Okay.
En dan voeg ik dit verhaal er ook aan toe.
Goed zo.
Oké, okay. Ja, goed zo. Ja,
Okay, dankjewel.
En even terug naar de PSJM agenda. Morgen is namelijk in Takland. Yep. Weer iets anders. Wat ik tell the bees. En ik lijkt het op een soort poppenkast of is het met maskers? Ik weet niet wat het is.
Het is van Astaro Teatro. En het zal een soort theatervoorstelling zijn. Of zoiets. Hmm. Maar laat je verrassen. Er is meer informatie beschikbaar als je doorklikt.
Had je al gezegd van 17e Groene Veld vrijdag, heb je al genoemd, hè, van SOTU met de Floating Point. Ja. Vlug door.
Ja. Vrijdagmiddag kun je
naar
de bijbuurt.
Dat hij er nog is. Ik dacht dat hij is al om. Die zit even onder 7 meter zand. Is,
daar zijn nog remains van. En er zijn ook mensen die daar heel veel van weten. En als je verhalen wilt horen daarover, dan kun je vrijdag om 2 uur naar de tramhalte Zuiderzeeweg. Wordt er gewandeld door de voormalige of door de restanten van de bijbuurt.
Extinction Rebellion, zo te zien. Het doet iets met fossil fuels online.
Ja, het is vrijdag, een webinar.
Webinar.
What does debt have to do with fossil fuels? Het is een waarschijnlijk behoorlijk informatief gebeuren. Dus als je dat interesseert, dan zou ik daar vooral even naar gaan kijken.
Oké, we zaten natuurlijk weer zo toe, maar we hebben ook...
Maar dan in de Vondelbunker. Dus dat is wel even wat anders.
Nee, je kan ze niet de ene mooier vinden dan de andere. Dat gaat niet aan. Je kan zeggen, Groeneveld gaat wel, maar Vondelbunker?
Ja, nee, Groeneveld is ook geweldig natuurlijk. Ja. Want dat is een plek die is uniek.
Zaterdagochtend, 11 uur. Krieg den Kriegen.
Ja, dan wordt in Kerk de Bron wordt een tentoonstelling geopend. Die heet War Against War. En dat is een tentoonstelling die al een tijdje bestaat. En die komt oorspronkelijk uit...
Is dat die uit Italië die ik heb gezien toen in Vrij Paleis? Of is dat iets anders?
Nee, tegen opkomend
militarisme, no weapons war, en het dreigen van kernwapens.
Jo, wacht even.
Oh, Jo, gaat er weer weg.
Jo.
Zo'n mooi weerradio, man. Hij komt te laat binnen en gaat te vroeg weg. Ja.
Ga je nog naar de Rietveld? Oh, Teranga. Oh.
Wat?
Hè?
Daar weet ik niks van.
Is er om 3 uur Teranga?
Dinsdag 21 april. Of is dat alweer volgende... ik kan ook helemaal de tijd niet bijhouden. Nee, dat kan gewoon. Volgende week, aankomende dinsdag 21 april om 20 uur 's avonds. Electronic Open Stage.
Geheime uitzending vanmiddag.
AQ in
geheime uitzending van Radio Teranga vanmiddag.
Ja, maar ik weet niet waar. Op 21 april is er dus om 20 uur in Utrecht in de AQ Electronic Open
ben je
Stage.
Daar al?
Ja, ik ben daar al. Setup. Oh, dan moet je dus zelf komen met je elektronica. En om 20 uur brandt het los. Maar om 19 uur moet je je zootje neerzetten en installeren.
Ja, nog even over die War Against War. Dat is een van oorsprong in Berlijn geopende tentoonstelling. In het Antikriegsmuseum van de pacifist Ernst Friedrich. Die tentoonstelling wordt dus in die kerk, de Bron, ik weet niet meer precies waar die zit, maar die wordt daar tentoongesteld. En ik zou er gewoon heen gaan, want tijdens de opening zullen er ook wat mensen spreken. En dat is dus 18 april.
Mm-hmm.
Hey, en ik hoor opeens de eindtune.
Dat is niet helemaal toevallig.
Ja, zou het tijd zijn? Oh,
tijd zijn.
Tijd geleden was het al. Tijd. Dat is ook nog Dag van de Aarde trouwens binnenkort.
Ja, dat is woensdag. Vandaag over een week Dag van de Aarde. Ja. Waarschijnlijk het hele PCM in het teken van aarde, weet ik wel. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het meenemen. Iedereen die erin zat. Annie,
drukte van de boel van jou. Ja. Met lekker veel chaos, dus dat gaat hartstikke goed.
Zou er niks voor mij zijn? Het is niet gewoon.
Waar ben ik?
Oh, waar zijn we?
Ja, het is 12 uur en dat betekent dat het tijd is voor Koester de Jesse. Nee, over actualiteit, activiteit, activisme, kunst.
En chaos als nooit tevoren.
En als het lukt, chaos. Ja, we hebben vandaag een studiogast. En tenminste in die andere studio. Studio 2. En verder Ingeborg, als het goed is, ongeveer nu. Vanuit Griekenland, vanaf de boot. Iedereen is natuurlijk een rapperhoer in vluchtelingen- en asielland. Over wat er allemaal gaande is. En daar gaan we het ook weer over hebben in dit programma. Het leek me ook best leuk om Ingeborg even af te horen.
Ja.
Want, nou ja, dus elk moment duikt ze op in deze vergadering. Jo, dus die, en dan die gast. En dan denk ik ook nog Krul op een gegeven moment. Wie zal het zeggen?
Ja, agenda. We zullen het zien, ja. En, nou ja, qua vluchtelingen is het in Nederland mislukt om vluchtelingen te illegaliseren op de een of andere manier. Dat is echt een ongelofelijke...
Op een hele extra soort schoftig mogelijke wijze eigenlijk.
Echt, ja.
De geluiden uit de hoek van Jo die beginnen echt te klinken zoals jij vroeger klonk. Kraken gaat door. Ik hoop niet dat dat doorzet. Want, of dan moeten we even kijken dat we deze uit... dan doen we deze uit en dan doen we die weer aan. Dan zeggen wij niks. Ik denk dat dat wel zou helpen. Hé, hey, maar Jo, wil jij, gezien ik niet Ingeborg zie op het moment in de vergadering, beginnen met je studie?
Ja, ik heb oud nieuws.
Oud nieuws.
Ja, dat is goed. Jullie weten, gisteren hebben ze het in de Eerste Kamer over de asielwet gehad. En dat was lachen, maar het ging eigenlijk helemaal nergens over. Om even kort samen te vatten, alles waar het over ging, dat is eigenlijk al lang geregeld in het Europees asiel en migratie. Dus we zijn gewoon als vluchtelingen van nu en de toekomst de sjaak. Tenminste, als je naar Europa denkt, weet je wel. Dus de toekomst van de beschaving ligt toch wat mij betreft in Afrika. Wat jij? Mieke, jij was heel erg actief toch, of niet?
Oh,
nee,
heel erg,
dat
ziet
me
niet
nooit. Maar... Nee, ja, maar wel,
ik volg het wel.
Wat is jouw conclusie op dit moment?
Op dit moment is mijn conclusie dat het nooit over de vluchteling gaat. En alleen maar over strafbestellingen en over... En in de media en ook in de Tweede Kamer, denk ik ook, in de Eerste Kamer, heeft iedereen het alleen maar daarover. En over de media hebben het alleen maar over het strengste asielbeleid ooit. Dat moet het asielbeleid ooit. En dat is een hele vraag natuurlijk. Maar het gaat nooit dus zeg maar over wat het betekent voor wie dan ook. En dus de meeste dingen komen weer terug in die Europese wet. Maar gisteren is wel die twee statusstelsel aangenomen.
Ja.
Dus daar kunnen ze meteen mee beginnen. En schijnt dus ook dat de IND wacht met een heleboel beslissingen om nieuwe wetgevingen. Dat is waarschijnlijk niet meteen wetgeving, maar in ieder geval die te kunnen toepassen.
Ja. Het was trouwens ook een interessante uitspraak van het Europese Hof, hè? Dat je mensen die in een gevangenis hebben gezeten, omdat ze vreemdeling zijn, dat ze niet maximaal 18 maanden per keer mogen vast worden gehouden, maar in totaal. Dat betekent dat een heleboel mensen die al lang 18 maanden hebben gezeten, die kunnen niet meer naar de gevangenis gaan.
Precies, precies. Daar hadden we het ook over.
Weliswaar illegaal, maar toch onuitputbaar.
Hey, maar even, dat gaan we allemaal bespreken, onder andere met Ingeborg. Yo,
wow.
Ingeborg is er.
Hi. Hallo. Waar hadden jullie het over de vrouwenhongerwetten?
Ik had dat het eigenlijk helemaal nergens over ging, omdat eigenlijk bijna alles al geregeld is in het Europees Asiel- en Migratiepact. Maar dat er ook een interessante uitspraak was in het kader van het Europese Hof van Justitie, die zegt dat je als illegaal niet langer dan 18 maanden in totaal mag worden vastgezet. En ik ken een heleboel mensen die hebben wel drie keer achter elkaar zes maanden of een jaar vastgezeten. En die mochten bouwen. En dat is interessant.
Yes.
Nu komt er dus weer we hebben weer een gat geslagen in het systeem. We hebben weer een kier gevonden. You know?
Ja, nou dat is een heel mooi bruggetje naar waar ik het heel snel over moet hebben. Want ik moet zo'n boot nemen. Naar een eiland. Ik moet aanstaande zaterdag naar een bijeenkomst. En dat gaat over 500 Soedanese tieners die gevangen zijn minderjarig. En dat is, daar ooit zaten er 50 jongetjes van zo'n 15, 16 in een Cretensische gevangenis. En binnen een jaar, dus van vorige zomer tot nu, zijn dat er 500 geworden. En die zijn allemaal beschuldigd van mensensmokkel, omdat die jongetjes, heel vaak zijn het sterke jongens, toevallig het roer vasthielden van zo'n bootje. Die jongens die zitten in verschrikkelijke omstandigheden en in Griekenland zitten 2.500 onschuldige 5 of 6 jaar. Dus dat gaat helemaal tegen de Europese wetgeving die je net uitlegde in. En de pro-vluchtelingenorganisaties in Athene en op Kreta, die maken zich nu sterk om dit grote onrecht te beëindigen. We gaan allemaal acties organiseren. Ik ga denk ik in juni terug naar Kreta, want dan is het de zoveelste rechtszaak. En is er al meerdere keren hoger beroep geweest, maar ze blijven maar vastzitten. En dit, maar Griekenland houdt zich er niet aan.
Ja. Weet jij toevallig of er contact is direct met de jongens?
Nee, want je mag er helemaal niet in. En ze zitten ook in dat Samos, in dat extra beveiligde soort gevangenis binnen in een gevangenisdeel. En daar komt geen journalist, geen NGO, geen advocaat, helemaal niets komt daarbij. Het is gruwelijk.
Ze mogen niet bellen.
Nee.
Oké.
Nee, want ik hoor dat al, dan willen we direct contact. Maar ik ga mijn uiterste best doen om te kijken of daar een toch een manier is. Al is het maar via vrienden van de jongens die niet in de gevangenis zitten.
Ja, precies. Ja, of via
dus familie. Dat zal ik doen.
Ja.
Hey, en dan moet ik nu rennen, anders mis ik mijn boot.
Ja, heel belangrijk. Zet hem op. Hou contact.
Dus fijne uitzending en tot volgende week.
Yes, ik ken veel Soedanezen in Amsterdam. Dat is geen probleem.
Oké.
Okay. Ciao.
Doei.
Hoi.
Nou, dat is heet van de naald. Dit is actieradio. Hè? Wat kunnen we doen? Kreta, dat is Griekenland.
Kreta is Griekenland.
Ja. Kretologie.
Wat moeten we doen?
Dat fregat ligt bij Cyprus, hè? Toch?
Heb ik gehoord. Nee, dat was toch zo heel geheim? Dat was toch een heel schandaal dat het was uitgelekt dat iemand kon erachter komen waar het lag. Jan Evertsen?
Ja.
Ja, dacht ik. Cyprus, Kreta. Ja, dat is een stukje.
De drijvende Hollander. De verdwenen, ja, het bestaat helemaal niet, weet je wel. Het is gewoon een spookschip. Het is gewoon een fantomenoorlog.
Ik zie het als een vooruitgeschoven post bij de ontwapening van Israël.
Als we dat schip nou enteren, dan kunnen we met die jongens varen gaan naar waar ze heen willen.
Ja.
Zoiets. Dus. Maar goed,
waar waren we gebleven? Het is niet alleen, maar ook dat verhaal van anderhalf jaar in de cel zitten. Wat ook eigenlijk op hetzelfde moment naar buiten kwam. Terwijl het kennelijk al een aantal weken speelt. Of al, dat.
Wanneer was die uitspraak, Johan, van het gerechtshof?
Afgelopen week. Het stond in de NRC. Ik heb het gelezen.
Ik las iets van afgelopen oktober. En nu weer in de rechtszaak. Is er naar verwezen? Vier mensen genoemd. Die hoeveel geld ze hadden gekregen voor onterecht vastzitten.
Ja, en ze werden dus vrijgelaten en ze kregen nog geld mee naar huis. Kijk, het slimste is natuurlijk om deze mensen gewoon een paspoort te geven. Dan zijn ze snel vertrokken, want ze willen hier echt niet blijven, hoor. Na zo'n ervaring. Weet je toch? De enige oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk. Ja. Geef ze een Nederlands paspoort en dan zijn ze zo weer weg. Dat is algemeen bekend. Maar, gelukkig zit ik niet aan het roer. Maar goed, er is vanavond een online evaluatievergadering van de beweging tegen de asielnoodwet, maatregelen, toestanden. En kun je aan meedoen als je per se wil. Ik heb dat nooit gedaan eigenlijk. Jij wel?
Nee.
Maar het is wel een feestje, denk ik.
denk dat... Zijn we eigenlijk blij met deze uitkomst? Moeten wij happy zijn? Nee, toch?
Of wel? Ja, nou, dus ik zou happy zijn over dat de PVV weer een vorm laat zien waar ze voor staan. Ja. Wilders.
Ja.
Dus die mevrouw ons dan dat, dat er ook maar iets van die asiel wordt aangenomen. Dan heeft hij weer een puntje minder.
Krijgt hij weer stemmen, ja.
Krijgt hij weer, weer stemmen dat het allemaal onrecht wordt aangedaan. Dus...
Nee, maar dat is allemaal verbazend wat we ook in de kranten kunnen lezen en zo en evalueren van de politiek. Dat is niet zo. Boeit mij persoonlijk niet zo. De vraag is meer als activisten: wat betekent dit voor de volgende stappen die wij te zetten hebben? Toch? Dat is toch de vraag die wij moeten stellen.
Ja. Ja. Nou ja.
Kijk, de grote massabeweging tegen het Europees Asiel- en Migratiepact is er nooit geweest. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk de pijl is die mondiaal gesproken echt veel meer hout gaat hakken dan dat gelul van PVV, Faber en Co. Weet je wel? Dat gaat helemaal nergens over. Dus, kijk naar die 500 Soedanese jongens op Creta.
Ja, en, heb je, en wat zou jouw idee zijn dan, activist?
Nou ja... Ik ben meer kunstenaar tegenwoordig, weet je wel, om oude dag. Dus ik denk dan, wat kunnen we doen, wat misschien helemaal nergens op slaat, maar wat wel lachen blijft,
ja.
Zal ik maar zeggen.
Ja,
nou, zoals
die... Wij hebben elke ludieke actie, zeg maar, ik ben niet zo goed in dat die te verzinnen.
Nou, ik vind dat we weer een vloot moeten bouwen. Een flotilia, weet je wel. Dat concept, dat is eigenlijk heel Nederlands. Weet je wel, dat we weer een sluipschip inrichten om daarmee ten strijde te trekken. Een soort piraterij, een soort, weet je wel, artsen zonder grenzen durft niet meer vluchtelingen op te pikken, omdat er een boot wordt in beslag genomen, maar... Moet toch iets te verzinnen zijn waarmee we... Kijk, en misschien moet je niet aan hele grote boten, maar juist aan... Kijk, die rubberbootjes, daar kun je gewoon innovatief veel meer van maken, waardoor het veiliger wordt om over te steken bijvoorbeeld. Weet je wat, toch? Waarom wordt daar niet in geïnvesteerd? Als Poetin Europa wil oprichten, kan hij daar toch gewoon maatregelen van nemen? En als we dat gewoon veilig willen begeleiden met drones, dan kunnen de Ayatollahs toch een paar van die Shahed's dingen... Hoe heet die drones? Weet je wel? Moeten samenwerken tegen... Heb je?
Ik ben het.
Moet groot denken, Tom. Af en toe.
Nou mannen, groot denken.
En jullie, wat vinden jullie dan? Jullie? Hans? Zeg eens wat, man.
Zijn we er nog? Ben je
hier? Kunnen jullie ons horen?
Dat is...
Zeg eens dat je ons kan horen.
Kan horen.
Ik hoor jullie wel, maar het is niet om over naar huis te schrijven.
Mooi.
Ja.
En nu moeten we reageren op wat jij zojuist hebt gezegd. Van meer kunstenaar en iets verzinnen. Als je er maar op kan lachen.
Als en daarna vielen we weg.
Is het hier eigenlijk?
Ja.
Nou, een mooie boel. Horen jullie mij?
Ja, ik hoor jou.
Er is een hoop sprakeloosheid hier.
Sprakeloosheid.
Ja.
Het is goed. Het is goed. Nou, dan draaien we nu een muziekje. En dan gaan we zo meteen even wandelen met onze hoofdgast.
Is goed. Dan gaan wij anders misschien een stukje agenda doen.
Ja, doe eerst de agenda maar. Ja, dat is fijn. Hoe heet het? De No President Day is er aan. Hoe heet het? No Kings Day. Wat is het? Maandag toch? Qua agenda?
Nou, in de dokzaal komen wat activisten van de No Kings protesten.
Oh ja, uit Minneapolis. Ja, goed.
En een en ander uitweiden over hoe om te gaan met dat soort idioten.
Ja, wanneer is dat?
Goeie vraag, dat staat in de agenda.
Wacht, ik heb hem hier. Oh, ik had hem hier. Waar is hij gebleven?
Ik had hem hier. Ja, maar als ik... Ik zit mezelf...
Komt hij?
Hier.
Ja.
Het geluid is niet optimaal hier.
De Bagenda. Op welke dag ging het over? Vandaag?
No Kings.
No Kings. Wat gaat er veel gebeuren? Ik zit door hele school in geen eind aan zaterdag, zondag.
Dinsdag 28.
Oké.
Okay. Komen de No Kings mensen uit Minneapolis naar.
Ik doe ze dan aan, hè?
Ik zet de microfoon even uit. Het is wel zo rustig.
Een machinegebouw is iets op koningen, geen Koningendag. Op Groeneveld iets. Een Portage Dokje hier. Kings Minneapolis. Business komt naar Amsterdam. Gratis toegang. 20 tot 22 uur. Plantage Dok Amsterdam. Minneapolis Ice Resistance. Die mensen die we zo al zo lang wilden spreken. Mooi.
Ja, dinsdag. Dinsdag om 8 uur.
Plantage Dok.
Dokzaal.
Zullen we dan ook gewoon officieel beginnen met de agenda? Want gaan dan wandelen, geloof ik.
Ja. Zonder microfoon.
Waarom pak je dan niet gewoon de microfoon vast? Dat is wat het is.
Hallo? Ja. Dan hoor je mezelf 3 keer.
Ja, maar ik ga daar iets aan doen. Want... Ja,
is deze
en weg is de echo.
Ik bedoel,
die luistert. Dat weet ik niet.
Is deze Jitsi nog actief?
Is deze Jitsi nog actief? Waar is de Jitsi gebleven? Je bent er en je maakt geluid.
Want het is vandaag de dag staat van de aarde.
Dag van de aarde.
Ja.
Nou, dat zou tijd worden.
En er gebeurt misschien wel iets, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat. Want de aarde is, ik weet niet, de aarde staat in brand. Ik weet niet, ik denk dat we maar gewoon moeten leven.
Ja.
Om de aarde te redden.
Ach ja, we zijn zelf ook de aarde. We zijn echt toch allemaal zo'n stukje aardkorst. Loszittende aardkorst.
Ja.
Waar waren we gebleven? Dus donderdag vandaag.
Donderdag.
Dus aarde. Dus,
ja. Mm-hmm. En morgen is het de 23e. En dan, dan hebben we het druk hoor.
Ja, het is weer donderdag. Het is zo'n topavond. Ja,
topavond.
Ik heb hier al... Oh, je hebt het heel anders.
Ja, als je daarop klikt.
Daar?
Ja, dan krijg je hier een lijstje.
Oh, kijk. Ja, oké. En dan kan je er zeker op klikken ofzo. Hoest het ook
als je
open.
Als het cijfertje klikt, dan krijg je dat ding.
Dit is echt een goede... Wat een website zeg. Agenda.
Ja, morgen om 6 uur kun je eten in de Plantage Dok. En dan is er ook een performance. En die heet Human VPN. Someplace Else. En... dat is een voorstelling, een dansbeweging, muziekvoorstelling over vervreemding. Ik geloof wel dat dat best relevant is eigenlijk. Kijk het aan, ga erheen. Of anders ga je gewoon naar de Takland Vrijstaat, daar is... morgenavond Blues Night. Dus als je in blauw wil gaan, dan ga je lekker naar Tak.
Maar is ook met blues muziek waarschijnlijk?
Ja. Ja, waarom?
Hoe dat heet met onze cultuur. Ja, al die jaren van noise die we denken te hebben opgebouwd. Het wordt wel verpletterd met blues.
Het is wel een benefiet voor de Global Sumut Flotilla. Ja,
Oké, gewoon gaan.
Onderweg is inmiddels naar...
Anders doe je gewoon een koptelefoon op met andere muziek. Dat kan natuurlijk niet. Nee, sorry mensen, ik zit jullie gewoon te sturen in jullie muzikale smaak. En het gaat natuurlijk precies weer... Heeft het tegengestelde effect als wat ik wil. Filmhuis Cavia, het spelende mens. Nagesprek met onder andere Erik Duivenvoorde.
Ja, hè? Dat is dat gaat over...
En dan druk ik hier.
Het gaat over het activisme van de jaren 80. Helaas is de pagina onbeschikbaar.
Ik heb hier een plaatje van een soort grimmige foto van... Wat is het eigenlijk? Dit is
een oldschool taxi.
Ja, op de brug.
Die hadden een hele grote borden op het dak. Met heel grote taxi.
Ja, het was mooi. Ja, een mooie tijd. Hey, ja. Is dit nou de Staalstraat of is dit bij de Conradstraat? Die brug. Nee, dit is de kalenderpanden. Dit is van de kalenderpanden, denk ik.